Ik wil graag met jullie lezen deze middag Klaagliederen 4, vers 1 tot 2. Ga je zeggen, gaat hij nou over klaagliederen spreken? Nou, je zal zien dat ook in klaagliederen er hele mooie dingen staan. We gaan niet klagen, we gaan God prijzen en God groot maken. En we gaan zien hoe God naar ons kijkt. Klaagliederen 4, vers 1 en 2. De Bijbel is niet zomaar een boek. In de Bijbel openbaart God zijn hart. Laat God zien wat in zijn hart is. En laat God zien hoe hij is en hoe hij naar ons kijkt. En soms laat God door de profeten zien iets zien van de pijn in zijn hart. Van iets waarin ook God ergens blijkbaar bedroefd is. En hij een stuk pijn heeft. En in Klaagliederen 4, vers 1 en 2 gaat het over de kinderen van Sion, gaat het over de kinderen van God, over zijn uitverkoren volk. En dan zegt de profeet door de Heilige Geest, die zegt, hoe is het goud verdonkerd, ontluistert het goede fijne goud. De heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat. De kinderen van Sion of de kinderen van God, zo kostbaar, eens opwegend tegen gelouterd goud, hoe zijn zij geacht als aardekruiken, het werk van pottenbakkershanden. Wat is hier de pijn in Gods hart? God ziet zijn kinderen. God zegt, jullie zijn als goud voor mij. Jullie zijn gelouterd goud. Ik zie jullie als kostbaar, als uitverkorenen. En de pijn van God is dat God zegt, maar hoe is het goud nou verdonkerd? Hoe is het fijne, goede goud nou een sluier overgekomen? En dat kan je ook wel eens in je eigen leven hebben, dat er een sluier komt over je leven. Dat het goud verdonkerd is. Dat wat diep in jou is, er nooit uit is gekomen. Er zijn heel veel dingen, of teksten in de Bijbel, die de duivel misbruik van kan maken. Kan je zeggen, kan de duivel de Bijbel gebruiken? Ja, dat deed hij bij Jezus ook. God heeft zeker wel gezegd, zei de duivel al tegen Adam en Eva. En hij gebruikte een gedeelte van Gods woord. De duivel kan de Bijbel gebruiken om mensen helemaal vast te zetten. Een van de teksten die mensen vast heeft gezet in de ontplooiing van wie ze mogen zijn voor God, is bijvoorbeeld Romeinen 3 vers 10 tot 12. En zeker als je uit een reformatorische achtergrond komt, waar heel veel nadruk wordt gelegd dat we over de slechtheid van de mens, dan zou je zien dat mensen, dat daar alleen maar de focus op is, nooit meer hoop hebben dat er iets goeds komt uit hun leven. Waartoe dien ik? Kan God me wel gebruiken? Want ik ben toch niks? Dat zegt de Bijbel toch? Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allemaal zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Als je alleen maar naar die tekst luistert, denk je, ja, waar doe ik toe? Ik ben onnut, er woont toch geen goed in mij, want dat zegt Paulus ook in Romeinen 7 vers 18. Ik weet dat in mij, dat hij wil zeggen, in mijn vlees geen goed woont. Er is toch niks goeds in mij? Zit er dan goud in mij? Maar weet je, waar het hier om gaat, en dat is waarom het zo belangrijk is om de Bijbel goed uit te leggen, in de context. Je moet dingen goed begrijpen. In deze tekst gaat over mensen die komen met een stukje eigen gerechtigheid. Ik doe het wel zonder God. Kijk, ieder die zegt, ik doe het wel zonder God, dan ben je verwijderd van de bron des levens, van hem die louter goed is. En als je het doet zonder God, zal je merken, dan is er geen goed in jou. Want het goede wat God in jou heeft gegeven, dat heeft hij al door de schepping gedaan, omdat hij je gans wonderbaar wel heeft gemaakt. Maar vooral als je kind van God bent geworden, dan legt God de Heilige Geest in jouw leven. Legt hij goud in jou. Legt hij Christus in jou. En daarvoor past het niet bij een kind van God te zeggen, ja, ik ben onnut. Kan God mij wel gebruiken? Dat is een hele negatieve gedachtegang die vaak in gang wordt gezet door zulk soort verkeerde interpretatie van teksten. Want dit gaat om het zonder God doen. Het denken dat je zelf al goed genoeg bent om door God aanvaard te worden. En dan kom je er nooit uit. Want ieder mens moet op een punt komen dat hij zegt, ja Heer, er woont in mij geen goed. Ik kan het niet zonder u. Maar met u mag ik alles doen en kan ik alles doen. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En het doel van de verlossing is niet dat de Heer bij je komt en zegt, nou, jullie zijn zulke ellendige, rotte mensen, omdat jullie zo ellendig zijn, zal ik jullie maar redden. Maar jullie blijven wel heel je leven lang armzalige zondaren in wie geen goed woont en die onnut zijn. Denk je dat dat het doel is van de verlossing? Natuurlijk niet. God ziet goud. Er staat niet in de Bijbel dat zo slecht was de wereld en daarom heeft God zijn zoon gestuurd. Nee, al zo lief is God de wereld gehad. Waarom heeft God de wereld zo lief? Omdat hij u ziet als kostbare mensen. Iedereen diep in de zonde ziet God als kostbare mensen. En waarom haat God zonde zo? Omdat zonde het goud verduistert. Omdat schuld het goud verduistert. Omdat schaamte het goud verduistert. Omdat de angst het goud verduistert. En jou volkomen blokkeert om werkelijk te zijn die, zoals God je bedoeld heeft. Zoals God je gewild heeft. En waarom is de Heer Jezus gekomen? Om al die vloek van de zonde, al die schuld, al die schaamte, al die angst van je af te breken. Omdat je zal kunnen uitstappen in het goud wat jij bent. Dat de verduistering weg is. Dat wat diep in jou is, naar buiten kan komen en God kan gaan gebruiken. En daar heeft God pijn over, dat we er vaak als kinderen van God dat niet begrepen hebben. Vaak zijn we als kerk maar binnengebleven. Ah, we zijn zulke arme, net geredde zondaars. Maar de Bijbel noemt jou een kind van God, noemt jou een koning en een priester. En werd het er verleden week over gesproken, God wil in deze tijd dat we opstaan en schitteren. Dat we iets laten zien van wat God in ons heeft gelegd. En ieder heeft wat. Ik weet dat ik nooit hier had gestaan als God me niet uit allerlei vormen van schaamte en van angst had verlost. Want ik wilde nooit op een podium staan, het leek me het vreselijkste wat er was. En ik was een keer in Engeland, ik heb het wel meer verteld, in een leefgemeenschap. En toen kwam er een klein snotaapje naar me toe van 8 jaar. In een bid stond en die zei, Mr. Peterman, I have a word for you. Een klein aapie. Hij kon geen eens mijn hoofd aanraken met zijn hand. Ik dacht, wat een snotaap. Maar God spreekt soms door snotapen. Weet je, God kan door stenen spreken. En het jochie zei, Mr. Peterman, hij zegt, ik zie je op een podium staan. In het Engels zei hij dat natuurlijk. Maar ik zie op een podium staan en de spotlight is op je. En je bent constant maar aan het proberen om buiten die spotlight te komen. Hij zegt, maar als God wil dat je in de spotlight staat, moet je daar gaan staan. Anders bent u ongehoorzaam. En ik dacht altijd van, oh ja, maar dat is toch nederig, een ander de plek geven. Het is toch nederigheid om te zeggen, nee, ik hoef nooit op een podium te staan. Laat een ander het maar doen. Ja, maar ik heb ook gezien dat het hoogmoed kan zijn. Want als God wil dat je ergens staat, moet je jezelf verloochenen en er gaan staan. Als God wat in jou heeft gelegd, hè, wat hij wil gebruiken voor zijn kerk, moet je sterven aan jezelf. Aan je mensenvrees, aan je schaamte, aan allerlei schuld waar ik doorheen moest. En moest ik 1000 maal sterven om op een podium te staan. Maar als God wil dat ik in de spotlight sta, moet ik daar gaan staan. En dat is nederigheid. Als God jou mooie bekwaamheden heeft gegeven op muziek, muzikaal talent of om mensen te bemoedigen of op artistieke talenten, wil God dat je daarin uitstapt, dat zichtbaar gaat worden. En zoveel kinderen van God, in zoveel kinderen van God is het goud verduisterd. He, door schaamte, door schuld, door de duivel en zijn leugens. Je kan niks, je bent niks. In Afrika ondersteunen we 100 kinderen van Compassion. Weet je, de armoede is niet dat ze geen geld hebben. De geest van armoede is dit namelijk, ik doe er niet toe, ik ben onnuttig. God kan mij nooit gebruiken, waartoe dien ik? Ik wil leven op de vuilnisbelt, ik zal nooit het verschil maken. En de grootste verlossing van armoede is dat die geest gebroken wordt. En denk maar niet dat wij vrij zijn van een geest van armoede. Die zit ook in de kerk. Hier in onze enorme welvaart en in onze rijkdom zijn de mensen die gaan kapot aan de geest van armoede. Ik ben onnut. Staat toch in de Bijbel, Romeinen 3, vers 12. Wij zijn onnut. Ja, maar dan wordt het tijd dat u die leugen breekt. U bent onnuttig buiten Christus. Maar met hem ben ik meer dan overwinnaar. Weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest en dat de Geest van God in jou woont? En dat je niet van jezelf bent, maar gekocht en betaald? Verheerlijk dan God met je lichaam. Dus God wil goud in jou zien. En zo vaak zien we dat mensen kunnen elkaar ook zo makkelijk kapot maken. Ja, vanochtend was er ook een zuster die kwam naar me toe en zei, ze zegt, ja, ik ben zo aangesproken, want toen wilde ik een keer uitstappen in iets. En toen zeiden mensen gelijk tegen mij, kinderen van God uit deze kerk, die zeiden tegen haar, maar dat kan je echt niet hoor. Terwijl ze dat in haar zwakheid wilde doen, maar dat kan je niet hoor. En soms kunnen we zo bemoedigend zijn tegen elkaar. Maar misschien kiest God je juist omdat jij het niet kan. Misschien dan kiest God je juist omdat jij onbekwaam bent. Want dan word je tenminste afhankelijk. En dan kan je zijn bekwaamheid ontvangen. Dus zeg nou, ik ken het niet. Zeg nou, met God zal ik het doen. Zal ik over een muur heen springen. En dat zijn die leugens die ontmaskerd moeten worden. De leugens die mensen vastzitten. Het vooroordelen op het uiterlijk. Moest kijken wat voor type dat is. Van een zwak figuur, zeg. Maar zou het nou ook eens kunnen zijn dat God misschien wel het zwak heeft uitverkoren om de wijze te beschamen? Zou dat in de Bijbel staan? Ja, we lezen die tekst nog wel hoor. Maar ja, wij zijn zo makkelijk. We zullen later dat ook zien. Een paar voorbeelden uit de Bijbel. Maar God wil dat je opstaat en schittert. God wil dat je dat doorhebt, dat je vaak gebonden bent door de kritiek en de vooroordeel, ook je eigen vooroordelen. Door allerlei frustraties over je uiterlijk. Ja, ik zie er niet uit om op een podium te staan. Ja, dat maakt God alsjeblieft wel uit, toch? Ik wil je dadelijk een stukje video laten zien van een vrouw, de meeste van jullie kennen haar wel, die Susan Boyle. De meeste kennen haar wel. Ze heeft de derde cd gemaakt. Maar ze deed aan een talentenjacht mee. En ik wil dat stukje toch nog een keer laten zien. He, want in een talentenjacht, dan doen altijd mooie jonge meiden mee, mooie jonge jongens. Die zien er altijd heel gelikt uit. Maar zij was al 47 jaar en ze zag eruit als een boerin. De haar zat voor geen meter. Moet je maar kijken dadelijk op die video. En, als ze dan, en dan moet je de reactie zien van het publiek. De veroordeling en het vooroordeel. Oké, ik kan stoppen. Ik vind het nou zo'n heel erg mooi voorbeeld van wat het doet als goud naar boven komt. The greatest wake-up call ever. En the greatest wake-up call ever zal zijn als wij zullen opstaan als zonen en dochters van God. Want heel de schepping wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden der zonen Gods. Dat iets van dat goud wordt getoond. En wat je zo mooi ziet in dit gedeelte is dat... Dat goud wordt zichtbaar in haar leven, maar je ziet gelijk dat de gezichten van de mensen, van de jury en van heel de zaal veranderen. Goud is aanstekelijk. Goud, ineens zie je dat de blik verandert. En ze zei ook van, I almost killed the dream I ever dreamed. En zoveel mensen hebben de droom gedood die ze ooit hebben gedroomd. En vandaag is een dag dat God die droom weer tot leven wil brengen. Misschien heb je heel lang gedroomd, een droom die je eigenlijk gedood hebt door vooroordeel, door frustratie. Ik ben onnut, ik kan niks. Maar met God kan je het. En God wil dat naar buiten brengen in jouw leven. En misschien heb je maar één gave van bemoediging of wat het ook is. Maar jullie zijn allemaal belangrijk in het koninkrijk van God. En ieder mens heeft iets van dat goud. En ik heb elke keer gezien als mensen komen op de plek waar ze hun ding doen. Waar ze het goud tonen, gaan zij stralen en de gemeente gaat stralen. En dat is zo'n mooi voorbeeld ervan. The greatest wake-up call. En dan zie je dat zo'n jury die zo kritisch is, zo vol van vooroordeel. En die zet haar gelijk vast, dat kan niks worden. Maar wat mooi was het. Ze heeft de derde cd al gemaakt. Ze is wereldberoemd geworden. Een droom die zij gedroomd heeft. I almost killed my dream. Haast heb ik mijn droom gedood. Laat je droom niet doden door negatief denken, door de leugens van de duivel, door de zonde die je zo makkelijk in de weg staat. Maar Jezus is gekomen omdat jij zijn droom zal zijn. Omdat het uit zal komen wat er in jou zit. Sta op en schitter, want je licht is gekomen, over jou schijnt de heerlijkheid van de Heer. Als je in de Bijbel kijkt, zie je ook heel vaak dat God die ziet nooit naar het uiterlijk. Sowieso, als er in het Oude Testament wordt gesproken over God die naar jou kijkt, is het altijd een woordje wat gebruikt wordt, het profetisch zien. God kijkt nooit naar jouw uiterlijk. God kijkt nooit naar jouw leugens en jouw frustraties. Hij kijkt naar wat Hij gaat doen in jouw leven. Naar het goud wat Hij in jou heeft gelegd. En Hij wil dat tot aanschijn roepen. En dat is het doel van verlossing. Het doel van verlossing is dat. Omdat er uitkomt wat er in jou zit. De Vader is verheerlijk dat jij veel vrucht draagt. Niet dat je heel je leven lang miauwen door het leven gaat. Ik ben onnut, er woont in mij geen goed. Maar Jezus woont in mij. En Hij betoont in mij zijn kracht. Het is de Heilige Geest, de Geest van de levende God. Wie had er nou ooit gedacht om Abraham te kiezen? Vader van alle gelovigen. Zijn vader was een afgodendienaar. Hij woonde ergens in Irak, Ur der Chaldeeën, een klein rotplaatsje. Maar God zag hem. En God zag in hem een vader van alle gelovigen. Zijn vader was een afgodendienaar, zegt de Bijbel. Mozes, een prins aan het hof van Egypte. Had nog iemand doodgeslagen ook nog. Zie je daarin een verlosser in? Maar God zag de verlosser. God zag Mozes. God zag wat hij ging doen in zijn leven. Een snotaapie, 17 jaar, Jozef, die een paar dromen krijgt. Ja, ik zal koning zijn. Ja, het was wel van God. Zijn vader geloofde het niet, zijn broers geloofden het niet. Zeker Potifar niet, zeker niet als je in de gevangenis zit. Maar God zag in hem een koning. En God ging aan het werk. En God noemt jou koning en priester. De gemeente heeft nodig om bewust te worden van hoe God jou ziet. Om op diepere wijze dat het goud naar buiten gaat komen wat God in ons heeft gelegd. En dat we weer volledig mens mogen zijn in Christus. Als je kijkt naar het verhaal van David, is ook zo'n geweldig mooi verhaal in 1 Samuel 16, vers 6 tot 13. We gaan het niet helemaal lezen, maar ik haal het wel even aan. Dan zien we daar Samuel, die wordt gestuurd naar het huis van Isaï in Bethlehem. En die moet de toekomstige koning zalven. En zelf zie je dat Samuel hier helemaal het mis heeft. Want op een gegeven moment worden dan die zonen van Isaï worden voor Samuel gebracht. En dan ziet Samuel ziet Eliab naar zich toe komen. Dat betekent, mijn God is vader. Die dacht van, nou, dat is hem. 2 bij 1 meter, stevige koning. En zelfs Samuel gaat er mis in. Die kijkt naar het uiterlijk. Hij denkt, dat is een mooie kerel, zeg hé. Mooie naam ook nog een keer. Hartstikke geestelijk, zo'n boom van een kerel, die kan het wel aan. Dat is de koning. Dat is de koning. En hij dacht, zeker staat hier voor de Heere de gezalfde. Maar de Heere zei tot Samuel, Samuel, let niet op zijn voorkomen, let niet op zijn mooie gestalte, want ik heb hem verworpen. Het komt er immers totaal niet aan op wat de mens ziet. De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. God kijkt heel anders. God is helemaal niet zo gericht op de sterke punten die je hebt. Misschien wel veel meer de zwakke punten. De punten waar je hem in nodig hebt. En het is niet omdat jij een sterke kerel bent dat je gelijk ergens geschikt voor bent. En daarom, God wil spreken, God wil anders kijken, God wil naar je hart kijken. En die wil wat daar is, in het diepste innerlijk. Dat is wat het goud wat hij naar buiten wil brengen. En dan zie je dat hij nog 6 andere broers voorbij laten gaan. Hij had 7 zonen, maar er was helemaal niemand. En Samuel zegt tegen Isaï, hoe kan het nou zijn dat al die jongens, de koning is er niet. Nee, want ze hadden 1 iemand vergeten. Een niemandalletje. Want Isaï die zegt ook van, ja die jongste, die ontbreekt nog, hij weidt de schapen. Het woordje voor jongste is eigenlijk onbeduidend, onbelangrijk. Ja, dat niemandalletje. Ja, daar heb je helemaal niet aan gedacht, die David, ze hem helemaal vergeten. Zou toch in geen kop opgekomen zijn dat die David gezalfd zou worden tot koning? Zou je toch niet aan denken? Het zwakke en onaanzienlijke, zo'n Susan Boyle, onaanzienlijk joh. Die kan niet zingen, zo'n meid. Ja, maar pas maar op. Wij met onze vooroordelen. Het is niet voor niks dat Jezus zegt, je hebt ogenzalf nodig, man. We hebben ogenzalf nodig om te leren kijken door zijn ogen. Elk oog van ons is bezoedeld door vaak vooroordeel en allerlei dingen die wij denken. Maar onze ogen moeten kijken door de ogen van Jezus. God ziet het hart aan. En dan wordt David erbij gehaald. En je ziet ook in het verhaal van Goliath dat David ontzettend geminacht werd. De geschiedenis zegt dat hij een onwettig kind was, maar hoe het ook zij, hij is ongelooflijk geminacht door zijn broers. Want als die dan komt daar op dat slagveld met Goliath, dan zie je dat David eigenlijk heel moedig is. En dan zie je dat Eliab hartstikke boos wordt op hem. Hij zegt dit. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit tegen David. Wat doe je hier nou eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn om op je paar schapen te passen? Echt iets voor jou hoor, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten wordt. Wat een minachting van zijn eigen broer, hè? Daar moest David doorheen. Totaal geminacht, jij met je paar schapen. Weet je dat Isaï stinkend rijk was? Die had echt niet een paar schapen hoor, die had er duizenden, als het niet veel meer was. Er waren niet een paar schapen. Maar God had David gezien. En God zag David met die zogenaamde paar schapen en hij zag dat het een moedige kerel was. Dat David met al zijn afwijzing en al zijn pijn nam hij maar zijn gitaartje of zijn harpje. En daar in die eenzaamheid zong hij, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zocht hij God in zijn pijn, in zijn nood, in zijn afwijzing. En dat maakt hem sterk. En als hij dan een beer zag en een leeuw die de schapen probeerde te pakken, dan pakte hij de leeuw bij zijn baard en dan maakte hij de leeuw dood en hij versloeg de beer toen niemand hem zag. Heel veel mensen willen helden zijn voor de oog van mensen. Maar David begon met een held te zijn voor de oog van niemand. Omdat het in zijn hart was. Hij was een aanbidder. En in plaats van weg te kommeren in zelfmedelijden, oh, ik ben zo afgewezen, niemand kijkt naar me, zelfs de profeet heeft mij vergeten, oh Heer, wat ben ik zielig. Zie je dat David zich ergens sterkt in God. Hij blijft niet in zijn afwijzing, in zijn zelfmedelijden, maar hij weet, al hebben vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Toch neemt de Heere mij aan. Dat was zijn sterkte en God heeft dat allemaal gezien. Ik zeg dat vaak, hè? Zalving komt niet door grote praatjes op een podium. De grootheid van zalving komt hoe jij bent in de binnenkamer, met jouw God. Hoe jij strijdt in de eenzaamheid. Hoe jij omgaat als niemand jou ziet voor de televisie. Of je dan op een bepaald moment de televisie uit kan zetten. Maar daar komt zalving vandaan, dat ziet God. En dat is wat God naar voren haalt, wat niemand ziet. En dat is belangrijk. En dat is wat God naar voren wil halen en het goud wat hij naar voren wil halen. Er was in Lucas 7, vers 37 tot 48, is ook zo'n mooi verhaal. Over een vrouw die in de stad als zondares bekend stond. Misschien sta je ook zo bekend. Ja, ik ben iemand van de hoop, een ex-verslaafde. Ja, ik heb vroeger in de prostitutie gezeten. Ja, ik ben een gescheiden vrouw. Dat is ook zo zwaar beladen in een kerk, een gescheiden vrouw. Ik ben verlaten. He, mensen kunnen je van alles noemen. Zij stond bekend als een zondares. Waarschijnlijk was zij ook een prostituee. Maar weet je dat zij bij Jezus anders bekend stond? Dat wat belachelijk was voor mensen, was kostbaar voor Jezus. En op een of andere wijze was ze aangeraakt door de liefde van Jezus. En ze komt daar binnen in het huis van Simon, de fariseer. Hij had allemaal voor in orde hoor. Ik heb Jezus uitgenodigd. Ik heb Jezus uitgenodigd. Ik ken de Bijbel uit mijn hoofd, ik geef de tiende, ik ga altijd naar de tempel. Ik ben zo'n geweldige rechtvaardige voor God. Hij had Jezus niet uitgenodigd omdat hij Jezus nodig had. Hij dacht, ja, dan stijg ik misschien wel in eer om Jezus uit te nodigen. Want hij is toch wel een grote rabbijn. Allemaal bijredenen. Hij deed het niet echt voor Jezus. Maar deze vrouw, kon niemand meer wat schelen. Maar ze was aangeraakt, dacht, dit is de man die ik nodig heb. Hij heeft mij vergeven. Ik wil hem mijn liefde tonen. En ze ging naar binnen toe met een albaster kruik met mirre. En ze ging wenende achter Jezus staan bij zijn voeten. En ze begon met tranen zijn voet nat te maken. En droogde ze af met haar hoofdhaar. Ze kuste zijn voet en ze zalde ze met mirre. En Simon die zei, dat kan niet in mijn huis. Dat kan toch niet. Of dan die Jezus een profeet is, dan zou die wel weten dat zij een zondares is. Hoe kan die profeet van God zich laten aanraken door een hoertje? Ken niet. Gaat in tegen mijn godsdienst. Weet je, in de Franse Bijbel staat er zo mooi dat Simon zei, quelle espèce, wat voor soort vrouw. Dat was een ontzettende minachtende opmerking. Wat een soort vrouw die Jezus aanraakt. Dat zou Jezus toch nee tegen moeten zeggen. Maar Jezus zegt, ja. Jezus ziet haar hart. Je ziet dat zij iets doet om haar liefde te tonen aan haar. En dan zegt Jezus, vermaant dan Simon ook. Hij zegt, Simon moet je eens horen. Want Simon is hartstikke kritisch. Maar weet je, ik ben in jouw huis gekomen Simon. Maar mij heb je geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Simon, een kus heb je mij niet gegeven, maar zij heeft van dat ik binnengekomen ben niet opgehouden mijn voeten te kussen. Simon, met olie heb je mijn hoofd niet gezalfd hoor, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het vele, want ze betoonde veel liefde. En je ziet dat Simon was heel godsdienstig, maar er was niets wat Jezus hart raakte. Er was niets wat hij persoonlijk deed aan Jezus. Het was godsdienst. Het was erbij willen horen. Maar deze vrouw had een nood en zij ontving Jezus in haar hart. Weet je, het is zo ongelooflijk veel beter om Jezus in je hart uit te nodigen dan Jezus in je huis uit te nodigen. Je hebt hem eerst nodig in je hart. Je hebt hem in je hart nodig. En daar wil hij wonen. En dan maakt hij alles nieuw. En ook dit verhaal zie je dat ook over die vrouw door de religie en door de mensen is er die sluier van veroordeling over haar. Die sluier waar het goud verduistert. En wat doet Jezus? Hij haalt het goud naar boven toe. Hij zegt, moet je eens kijken wat zij aan mij heeft gedaan. Oké, ze heeft gezondigd, ze is een zondares, maar ze heeft iets wat mijn hart raakt. En Jezus is blij met haar, hij respecteert haar. En die andere Maria die Jezus zalfde ook, Jezus zei van haar ook, overal waar in het heel de wereld het evangelie gepredikt zal worden, zal tot haar gedachtenis het verkondigd worden, gepredikt worden. Jezus zegt, zal overal ter wereld verkondigd worden wat zij aan mij heeft gedaan. En vaak willen we heel veel dingen voor Jezus doen, maar hij zoekt dingen die we aan hem doen. En dan zie je dat hij in mensen dus het goud naar boven brengt. Wat vaak helemaal versluit is door de veroordeling, door de zonde, door de schuld, maar ook door de godsdienst. Je kan niks, je bent niks. Maar God zegt, die vrouw, overal ter wereld, zal aan haar verkondigd worden wat zij aan mij heeft gedaan. En zij wordt een bron van zegen en we lezen het nog steeds en we prediken er nog steeds van, duizenden jaren later. Dan zie je dat de Heer, ook al is het nog zo weinig goud, al is het alleen maar een kruikje olie, het wordt een bron van zegen voor de hele kerk, voor miljoenen mensen. Dat kan God. God kan jou gebruiken om één iemand tot geloof te brengen, die misschien later miljoenen anderen tot geloof zullen brengen. Maar ben je bereid? Wil je werkelijk geloven dat God ook goud in jou heeft gelegd? We leggen zo vaak nadruk op de kant van de zonde van ik ben slecht, ik doe het niet goed. Maar weet je, er is iets wat grotere zonde is. Dat is niet dat je maar blijft omheen zitten van je ben onnut, ik ben niet goed. Het is goed om dat te erkennen voor God buiten hem om. Maar grotere zonde is dat je voorbij gaat aan zijn volmaakte daad van gehoorzaamheid. Zijn volmaakte daad aan het kruis. Je kan zo bezig zijn met je negatieve zelfbeeld. Van ik kan het niet en zit het wel in me. En het is onmogelijk en ik ben onbekwaam. Maar grotere zonde is dat je voorbij gaat aan de bekwaamheid die hij jou wil geven. Aan het respect wat hij jou wil geven. Aan dat hij je noemt mijn dochter, dat hij jou noemt mijn zoon. En dat is het woord wat vrijmaakt. Dat is het woord wat in jouw leven het goud naar boven brengt. Susan Boyle kreeg 3 keer ja. Weet u dat Jezus Christus alleen maar ja is voor u? Hoeveel beloftes van God er ook zijn, in Christus is het ja. Het is niet 3 maal ja. Het is altijd ja. Op al de beloftes van God. Omdat Jezus Christus alles heeft volbracht. Alleen als kinderen van God moeten we leren in dankzegging dat te aanvaarden, daaruit te leven, te zeggen yes. Yes, ik ben een kind van God. Yes, de Heilige Geest woont in mij. Yes, hij is voor mij en niet tegen mij. Yes, ik ben gerechtigheid van God geworden. Yes. En dat is geloof wat redt. En daarvoor zijn, moeten we oppassen met altijd maar bezig te zijn over, ja, ik ben hard en er is liefdeloos in mijn hart. Maar wees bezig met zijn volmaakte liefde voor jou. Je kan wel eindeloos bezig zijn met jouw ongerechtigheid, maar zie dat God jou rechtvaardig verklaart door het bloed van Jezus. Je kan zo bezig zijn met je schuld en veroordeling, maar je mag ook gaan zeggen, dank u dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn, bent. Dank u wel dat u mijn schuld heeft gedragen, mijn schaamte, waardoor ik niet uit durfde te stappen. Ik wil uit die schuilhoek komen. Ik wil gaan staan, ik wil schitteren in het leven. Dat je vaak meer de leugen gelooft over jezelf en wat anderen over je hebben uitgesproken, dan dat je gelooft wat God over jou zegt. Wat God heeft gedaan in Jezus Christus. Dat hij je kostbaar noemt. Ik kan zeggen, ja, en al die zwakheid dan in mijn leven, ja. Maar als ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 27, wat voor de wereld dwaas is. Het leek Susan Boyle ook dwaas voor de wereld. Heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niks is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Je kan zeggen, ja, ik ben niks, ik ben onnut. Maar als ik niks ben, kan hij alles zijn. Als ik zwak ben, kan hij krachtig zijn. Daar waar ik onbekwaam ben, komt zijn bekwaamheid. En waarom heeft God dat zo uitverkoren? Want God wil zijn eer niet aan een ander geven. Op het moment dat ik zwak ben en ik leer te steunen op zijn genade, ga ik hem de eer geven. Want het is zijn kracht, het is zijn genade, het is zijn werk in mijn leven. Hij is het goud in mij. Hij is het goud in u. Een tekst waar ik mee wil eindigen is in Zacharia 9 vers 16 tot 17. Omdat het ook zo mooi omschrijft waartoe God je wil verlossen. Ja, Jezus is gekomen mij te vergeven en te verlossen. Dat ik heel mijn leven lang een onnutte, vallende zondaar zal blijven. Nee, God wil dat zijn kinderen stralen. En soms moeten we vernieuwd worden in de vernieuwing van ons denken. Want zolang jij gelooft dat je onnut bent, zal je onnut zijn. Als ik de waarheid geloof in wat ik ben in Christus, zal ik dat zijn. Jouw leven wordt bepaald door het juiste geloof wat je hebt. En als je verkeerd gelooft, zal je leven verkeerd lopen. Maar als ik geloof werkelijk wie Hij is en wat ik mag zijn in Hem, wat God over mij spreekt en ik leef daaruit, zal dat mijn leven veranderen. Er staat zo mooi, zo zal de Heer hun God hen te 10 dagen verlossen. Als de arme zondaars die zij zijn, nee. Het volk is gebonden aan zonde, dat verduistert het goud. Maar door de verduistering heen ziet God goud. Er staat, zo zal de Heer hun God hen te 10 dagen verlossen. En waarom verlost Hij hun? Als de kudde die zijn volk immers is. Jullie zijn Gods heilige natie, Gods volk. Dat zegt de Bijbel. Sta op en schitter. God zegt, dat zijn jullie. En ik ben niet gekomen met verlossing om jullie daar maar in een stukje onnut te blijven. Nee, ik ben gekomen om jullie te verlossen, opdat al die dingen afgepeild worden van je leven, omdat je veel vrucht draagt. Dat je weer een bewustzijn krijgt van, ja, ik ben een schaap van de herder. Ik ben één in zijn kudde. En dan staat er nog iets mooiers achter. Ja, zij zijn kroonjuwelen. Wij zijn de eer van Jezus, weet u dat? Waarvoor Hij is gestorven. Ook in het Oude Testament had God geen erfdeel. Maar zijn volk was zijn erfdeel. Wij zijn zijn kroonjuwelen. Heb je daar eens over nagedacht, jezelf te zien als een kroonjuweel? Ja, ik ben toch niks, zie er niet uit. Maar je staat veel meer in de waarheid als je eruit komt en zegt, ik ga staan en schitteren, want ik ben Gods kroonjuweel. Door de genade van Christus. Om door zijn bloed ben ik gereinigd. Hij noemt mij rechtvaardig. Ja, ze zijn kroonjuwelen, die zullen blinken, die zullen schitteren in het land. En dat is waar heel de schepping op wacht. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. De kroonjuwelen, die zullen schitteren in het land. Waarlijk, hoe groot is zijn geluk, hoe groot zijn schoonheid. En ik weet wel dat je het niet helemaal kan vergelijken, want Susan Boyle weet ik niet of ze een christen is. Maar wat je zag is, het goud komt in haar naar boven. Wat zie je gebeuren? Geluk en er komt schittering. Zelfs in de jury, in de zaal die kritisch was, eerst kritische gezichten en mensen stralen. Wat mooi! Wat mooi! En zo moeten we naar elkaar leren kijken. Wat mooi! Kinderen van God, weet je niet dat je een kind van God bent? Je bent Gods kroonjuweel. En dat we dat... Oh... Oh, oké, prima. Ze is wel christen. Maar vergeet dat niet. Hij vergeet dat niet. En dat is wat een stukje hervorming van onze denken wat nodig is. En zeker mensen die komen uit een traditionele of reformatorische kerk, en dan wil ik niet negatief zijn, maar die vaak zo vastzitten in, ja, kan het niet, we zijn niks. Het is een halve waarheid, lieve broeders en zusters. Het is wat u bent zonder God. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk wat u ook bent in Christus. En hoe God u noemt in Christus. En God wil dat de kerk op gaat staan en dat die schittering laat zien. Dat we onze hoofd mogen opheffen. En dat wij in de wereld kunnen gaan, in je zakenleven, in kunst, in muziek. En dat we daar zullen schitteren, niet de minste zullen zijn, maar dat we zullen iets zullen zien dat wij de schepper kennen. dat de geest van de levende God in ons was. En dat zie je ook met Daniel. Daniel aan het hof van Nebukadnezar. Hij schitterde. Hij was de wijste, hij was de beste. Omdat de geest van de almachtige God in hem was. En wat zo belangrijk is, is dat je die dingen in je hart, dat je daarover bidt, dat je dat uitbidt in je leven. Niet dat het zomaar is van, oh, mooie boodschap. Maar het zal alleen maar werken als je leert vernieuwd te worden door de vernieuwing van je denken. Als je werkelijk gaat leren denken vanuit Christus en vanuit zijn volbrachte werk en vanuit hoe God jou noemt. Jezus kan een prostituee mijn dochter noemen. Durf je dat? Van een sloeber kan je misschien zeggen. Maar durf je leven te spreken in mensenlevens? Durf je in hen die zwak zijn kracht te spreken? Durf je tegen mensen zijn die zo, eigenlijk misschien voor jouw ogen lelijk zijn, je bent een schoon, mooi iemand in God. Durf je woorden van leven, van Christus te spreken in iemands leven? Susan Boyle had 3 maal ja. U heeft oneindig ja. U heeft een oneindig ja. Hoeveel beloftes van God er ook zijn. Jezus Christus is Gods totale ja op de hele mensheid. Omdat de mensheid weer zal schitteren. En u bent de eerstelingen. Tot geloof gekomen in Jezus Christus. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Zullen we bidden? Heer, vernieuw ons denken, willen dat zo bidden. Er is vaak zoveel ballast. En ik weet dat het bij ons zo is en bij zoveel van uw geliefde kinderen. Zoveel ballast. Zoveel verkeerde theologie. Ik ben onnut, er woont toch niks goeds in mij. Ik zal nooit kunnen schitteren, want dat klopt niet in mijn leven en dat klopt niet in mijn leven. Heer, u kent de honderden redenaties en leugentjes die zomaar in de geest komen, in de ziel komen van de mens. Ik wil u bidden dat u komt met de reinigende werking van uw bloed. Dat u ieders denken en emoties schoon was met uw bloed. En dat we elkaar ook niet vast zullen zetten met veroordeling. Van, nou, wat is dat voor een meid? Maar dat we uw ogen zullen hebben. Dat we zullen woorden spreken naar elkaar toe die vol zijn van genade, die vol zijn van hoop. Die spreken van het volbrachte werk van Christus. Dat u noemt ons een heilige natie. Een volk wat Gods eigendom is. U noemt ons rechtvaardigen en heiligen. U noemt ons geliefde kinderen. Want ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven. Dat we kinderen van God zijn genoemd. En we zijn het ook. En Hij noemt je zo. Waarom noem je jezelf anders? En ik wil bidden dat u ieder persoonlijk ook daarin brengt. In een stukje inkeer en bekering. Om die leugens af te leggen. Die veroordeling. Altijd, ik ken het niet. Ik ben onnut. Ik zal het verschil niet maken. Heer, we willen dat deze middag afleggen. Ons daarvan bekeren. Want u wil niet alleen dat we ons bekeren van onze slechte daden, onze zonden. U wil ons dat we ons bekeren tot vergeving van zonden. U wil dat we ons bekeren tot een nieuw bewustzijn dat wij zonen en dochters van de levende God zijn. U wil dat we ons bekeren tot een bewustzijn dat we weten, Hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Dat het niet een theorie blijft, maar een waarheid. Dat we opnieuw weten, mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Want Jezus woont in mij en betoont in mij zijn kracht. Ik zal succesvol zijn, niet om wat ik zelf ben, maar omdat Hij in mij woont en de geest van de levende God mij wijsheid geeft. Ik zal succesvol zijn in mijn baan, in mijn gezin, in mijn huwelijk. Ik zal succesvol zijn in de muziek, in de kunst. Waar God mij plaatst. Om Hij die in mij woont. Om Hij die voor mij gestorven is en opgestaan. Vanwege het bloed van Jezus. Ik wil een moment nemen ook dat u zegt van ja, ik wil gewoon dingen afleggen. Ik herken dat zoveel negatieve dingen. Ook zoveel zelfveroordeling in mijn leven. Maar ik wil gaan staan. Ik wil staan en schitteren. Ik wil me bekeren. Ik wil die leugens afleggen. En ik wil gaan staan en zeggen, Heer, ik wil leven in dat bewustzijn dat ik een geliefd kind van God ben. In dat bewustzijn dat Hij in mij woont. Jezus. Als je dat wilt doen, mag u een moment gaan staan. De Bijbel zegt, sta en schitter. Sta op en schitter. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Maar ook gaan staan om dingen af te leggen. Om te zeggen, in de naam van Jezus breek ik met die leugen. En je mag dat zelf ook doen in een stil gebed. Ik breek met die leugen. Ga maar staan als je ergens mee wilt breken. Ik ben onnut. Die geest van veroordeling. God kan me toch niet gebruiken. Zeg, ik breek ermee in Jezus' naam. Breek ermee in Jezus' naam. Wil ik zo bidden, Heer, voor iedereen die is gaan staan. Dat dat goud ook dit jaar zichtbaar zal worden. Misschien is het maar één brokje goud. Van aandacht voor een ander. Voor iemand bidden, iemand een kaart sturen. Maar dat dat goud zichtbaar zal worden. Dat we als uw kerk zullen opstaan en schitteren. Met de heerlijkheid van Jezus. Met zijn aanwezigheid in ons leven. Doe dat werk, Heer. Pel ons af, zoals u een ui afpelt. Elke laag van zonde en veroordeling en schuld en schaamte en straf. Zelfveroordeling en leugens. Ik ben onnut, ik doe er niet toe. Ik zie goud in jou, zegt de Heer. Je bent mijn kroonjuweel. Ik wil dat je schittert en ik wil gebruik van je maken. Dank u, Jezus.